Welkom bij 9 tot 5, de arbeidsrecht podcast. Dit is aflevering 39 en ik zit hier met Ruby Samat, advocaat bij Arbeidsrecht Lab, en Pascal Besselink, advocaat bij Das Rechtsbijstand. Mijn naam is Thea Vlot en ik ben advocaat bij Citius Advocaten. Het onderwerp van vandaag is mediation. Een vrij ruim onderwerp, daar valt veel over te zeggen. Er is ook veel jurisprudentie over. En een van de zaken die wij eruit hebben gevist is een uitspraak van de rechtbank Amsterdam, waarin de werkgever een flinke tik op de vingers krijgt in verband met zijn gedrag in mediation, of misschien moet ik zeggen niet in mediation. Ruby, wat wil je vertellen over de uitspraak?
Het gaat inderdaad om werkgever Chipsoft en een werknemster die 22 jaar in dienst is en op enig moment uitvalt vanwege arbeidsongeschiktheid. Er ontstaat vervolgens een discussie over het einddoel van haar reïntegratie. En de bedrijfsarts constateert dat die discussie eraan in de weg staat dat die werknemster goed kan herstellen. Dus raadt hen aan om professioneel case management in te zetten, wat sowieso vaak aan te raden valt bij verzuim. En bij deze werkgever doet dat niet en blijft zelf, terwijl er al een vrij persoonlijke werkrelatie bestaat tussen partijen die dat verzuim of de reïntegratie begeleiden. En dat komt erop neer dat de direct leidinggevende van de werknemster zelf de brieven en de e-mails aan de werknemster stuurt. En die werknemster die vraagt steeds weer opnieuw duidelijkheid over het einddoel. Nou, dat die werkgever ontduikt dat. De bedrijfsarts blijft vervolgens steeds herhalen: jongens, jullie moeten met elkaar in gesprek. Ik heb toch echt in mijn vorige advies dit gezegd. En schakel een mediator in. En die werkgever die stelt zich op enig moment zelfs op het standpunt dat er geen conflict bestaat. En de werknemster wordt uitgenodigd om uit te leggen wat het conflict zou moeten zijn, of welke onderdelen zij zou willen van het conflict zij zou willen bespreken bij een mediator. Want de werkgever ziet er eigenlijk niks in. En zo gaat het maar door. En uiteindelijk is er zelfs een brief van de werkgever waarin hij gewoon de mediation weigert en zegt: het conflict ligt bij jou, jij hebt het veroorzaakt. Als je het wil oplossen, moet jij het maar doen. En zet vervolgens ook nog allerlei middelen in, zoals een loonstop. De auto moet worden ingeleverd, bonus wordt niet uitbetaald. Nou, noem maar op, de hele trucendoos wordt geopend. En uiteindelijk leidt het ertoe dat de werknemster zelf dan maar een ontbindingsverzoek indient. Dat gebeurt niet snel. Dan moet je het echt, moet je een goed dossier hebben. Maar met die laatste brief van die werkgever heeft die werknemster natuurlijk een goud in handen. Want daarmee kan je inderdaad goed naar de rechter. En de rechter moet dan eerst vaststellen of sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever. En dat is er, omdat er uiteindelijk wel mediation is ingezet. Maar echt nadat al 100.000 keer gezegd was dat er geen conflict bestond.
Ja, en er kwam dus een billijke vergoeding uit.
Ja, inderdaad.
En was die ook nog heel fors? Want hoe zwaar werd dit aangerekend?
Nou, hij komt neer op €45.000. En ik kan me voorstellen dat het gelet op de staat van dienst. Dus was een, ja. En dat is dus ook wat meegewogen is. 22 jaar vlekkeloos staat van dienst.
En dus ook een forse transitievergoeding al natuurlijk.
Ja, nee, dat klopt. Maar goed, er moet afschrikwekkende werking van uitgaan. En Chipsoft, ja, ik weet niet of Chipsoft nou echt heel onder de indruk is van €45.000 billijke vergoeding. Maar dat is de uitkomst van deze
dus
zaak.
Dus dit is een voorbeeld wat we denk ik niet zo heel vaak zien, dat een werkgever weigert om mee te werken aan mediation of te laat dat alsnog doet, voor de vorm, denken we dan. Vaker is het natuurlijk zo dat werknemers zich verzetten tegen mediation tijdens ziekte, of kan ook niet tijdens ziekte. Pascal, we hebben in de jurisprudentie nog een paar andere voorbeelden, denk ik, gevonden van werkgevers die struikelen over het mediation verhaal.
Ja, wat we hebben gedaan, we hebben natuurlijk de jurisprudentie bekeken, en er is inmiddels best wel behoorlijk wat rechtspraak over het weigeren of het te laat inzetten van mediation. En als we het dan hebben, Ruby besprak die recente zaak van Chipsoft. Nou ja, dat is eigenlijk een vervolg in de lijn die je al wel terugziet. We hebben een aantal andere uitspraken. Een uitspraak van de kantonrechter in Groningen van 2 jaar geleden. Daarin was een beetje vergelijkbaar vergelijkbare situaties. Situaties doen ze natuurlijk wel vaker voor. Een verstoring van de arbeidsverhouding. En bedrijfsarts die adviseert mediation. Werkgever weigert dat. Zet dat uiteindelijk alsnog in, maar te laat. En ook in die zaak leidde dat... daar ging het om een werkgeversverzoek. Hè. Werkgever diende het ontbindingsverzoek in. En in die zaak was de uitkomst hetzelfde. Bedragen waren anders, maar de uitkomst was hetzelfde. Ook hierin zei de kantonrechter in dit geval... werkgever, je handelt ernstig verwijtbaar. En dat betekent een billijke vergoeding. In dit geval 35.000 euro.
Ja. En was dat dan omdat de bedrijfsarts de mediation had geadviseerd? Want je had het over een zieke werknemer.
Ja, ook hier speelde... Dat is wel de meest voorkomende situatie. Ja. Komt natuurlijk, die mediation-adviezen worden heel vaak gewoon door bedrijfsartsen gegeven.
Zeker.
Het kan ook, misschien kunnen we daar dadelijk ook nog wel even bij stilstaan. De mediation kan natuurlijk ook voorbij komen in situaties waarbij er geen sprake is van ziekte. Maar het gros van de zaken betreft wel een situatie waarbij de werknemer zich heeft ziek gemeld.
Ja, dan heb je ook een expliciet advies, hè, van de arboarts op een gegeven moment vaak dat er gemediëerd moet worden. En dan is de vraag... He, wat doe je daarmee? Of hoe kom je daar eigenlijk onderuit? Als het er eenmaal staat, dan moet je allebei, toch?
Ja,
dat is denk ik wat rechters ook...
Dat is zeker waar. En een andere zaak, die is nog niet zo heel lang geleden... die speelde bij het Van Gogh Museum. Er was een werknemer die uiteindelijk ook in conflict kwam met de werkgever. En er gebeurde eigenlijk hetzelfde. Ook daar werd de mediation uiteindelijk wel, maar veel te laat ingezet. Op een moment dat het eigenlijk niet meer op te lossen was... Ook weer hetzelfde, ernstig verwijtbaar gehandeld. In dit geval deed het Hof dat. De kantonrechter dacht daar aanvankelijk nog anders over. Maar ook hier leidde dat tot dezelfde conclusie. Ernstig verwijtbaar, billijke vergoeding van in dit geval volgens mij 60.000 euro.
Ja, vanwege het te laat inzetten van mediation.
Het niet direct of niet tijdig inzetten.
Toen het niet meer
hoefde,
toen het niet meer hielp. Ja, er zijn vooral inderdaad, dat zei je al, veel voorbeelden... als we het hebben over mediation van zieke werknemers... die mediation weigeren, die niet willen, die je tegenhouden. Ruby of Pascal, hoe gaan we daar in zijn algemeenheid mee om? Wat vinden rechters, wat zijn de richtlijnen die we uit de jurisprudentie halen? Wat moet je doen in zo'n geval? Je hebt een werknemer die is ziek en die heeft geen zin in mediation... want die is boos en vindt het allemaal niet eerlijk.
Ja.
En dan komt er zo'n advies van de arboarts die zegt... mediation wordt aanbevolen... Wat doe je dan?
Ja, je moet als werkgever dat ook op een goede manier inrichten. Dus het verzoek aan de werknemer om de mediation te starten. Daarbij kun je dus niet, dat zie ik, heb dat ook in de uitspraak gezien ergens, dat een werkgever zei, die betaalt, die bepaalt. Nou, zo werkt het dus niet als het gaat om mediation. Het is op basis van vrijwilligheid, dus je moet het goed inkleden. Je nodigt een werknemer uit om bijvoorbeeld te kiezen uit drie mediators die je hebt voorgesteld. Je betaalt in beginsel de kosten als werkgever.
En dan belangrijk is nog, Ruby, als ik jou mag aanvullen, is... Wat je ook heel veel terugziet, is dat er redelijke voorwaarden aan verbonden mogen worden. En wat je nog wel ziet, dus ik zie dat in mijn praktijk ook nog wel, dat een werkgever van tevoren zegt, ik wil wel mediëren, maar ik wil het alleen maar over exit hebben.
Oh ja, ja.
Ja, dat is dus eigenlijk not done. Hè? Ik wil als een werknemer zeggen, ik wil absoluut wel meewerken, maar ik wil dan wel alle opties bespreekbaar maken. Ja, dan kan je dat, en die werkgever geeft daar ook invulling aan, dan kun je dat niet weigeren. Maar als een werkgever zegt, ik heb het maar over één ding en dat is vertrek, want terugkeer, dat is niet meer mogelijk wat mij betreft. Ja, dan is dat voor de werknemer, en dat zie je ook wel in de rechtspraak terug, een reden om te zeggen, hier werk
dat
ik niet
wil ik
aan
niet.
Mee.
Dan hoef je er inderdaad niet aan mee te werken.
Nog even iets heel anders als we het hebben over redelijke voorwaarden. Je hebt een arbeidsconflict, dat duurt al wat langer. Er zijn advocaten bij betrokken aan twee kanten. Uiteindelijk komt er het advies van de arboarts of niet van de arboarts voor mediation. En de werkgever zegt, ik wil niet dat je advocaat aan tafel komt.
Ja, dat vind
wat vinden
ik,
we
ik
in
vind
het kader van de redelijke voorwaarden? Kun je dan zeggen, dan kom ik niet?
Nou nee, ik denk dat op het moment dat een werknemer zich niet comfortabel voelt om alleen aan tafel te gaan zitten, kan ik me niet voorstellen dat een mediator dan toch eraan vasthoudt dat het zonder advocaat moet.
Ja, of een werkgever.
Of een werkgever.
Die zegt van nee,
maar kijk, het komt
in.
Namelijk ook voor, daarom noem ik het, ik heb het een keer aan de hand gehad, dat een mediator de advocaat buitenspel heeft gezet. En dat is wat mij betreft echt niet oké, maar ik heb het zelf een keer meegemaakt bij dus een mediator die toch echt wel goed bekend stond.
Maar stel nou dat jij die werkgever bij stond en die werkgever zegt, ik heb gewoon geen zin in dat weerherhalen van dat hele advocatenverhaal. Ik wil gewoon in mediation met die man zelf, vrouw, zelf praten. Vind je dan dat je dat kunt weigeren? Dat je kunt zeggen, dan kom ik niet? Of kom je dan in de gevarenzone? Want dan, als het dan... dan heb je geweigerd de mediation mee te doen. En dan weten hoe duur je dat kan komen te staan.
Ja. Nou, ik denk niet dat je als werknemer dan in de gevarenzone komt. Als jij je niet comfortabel voelt om zelf daar aan tafel te gaan zitten zonder je advocaat, dan is dat gewoon een verzoek, een redelijk verzoek van de werknemer.
Ja. En dan is het eigenlijk een onredelijk verzoek, want als we het hebben over het stellen van redelijke voorwaarden, dan zou je dus zeggen, het is een onredelijk verzoek van de werkgever om alleen mediation te willen doen als er geen advocaten bij zijn.
Dan misschien is dat wel een mooi om aan het lijstje toe te voegen. Hè? Want als ik een beetje gekeken van wat is er aan rechtspraak. En je komt dan aan redelijke voorschriften. Hè? Ja. Zo staat dat dan ook in artikel 629. Hè? De reïntegratiebepalingen. En dan vloeit uit de rechtspraak voort van ja, als die mediation door de bedrijfshuis is geadviseerd, de werkgever verbindt daar redelijke voorwaarden aan.
Ja.
Die overlegt ook over de aan te stellen mediator. Zei jij ook al, hè, Ruby, van stel bijvoorbeeld 3 namen voor en laat de werknemer daaruit kiezen.
Ja.
En dat is misschien een voorwaarde die je eraan kunt toevoegen. Van ja, weiger niet als mediator of als partij, ja, dat een van partijen zich juridisch laat bijstaan. Mm-hmm. Maar er kunnen goede gronden voor zijn. En soms is het prima om partijen misschien in een eerste gesprek alleen met elkaar te laten praten.
Ja.
Maar het is ook, komt ook regelmatig voor dat een werknemer of een werknemer het gewoon prettig vindt om te worden bijgestaan door zijn of haar
En misschien
advocaat.
Is er ook wel nodig, want het is al stressvol genoeg.
Dus ik ben het in die zin wel met Ruby eens. Van, ik denk niet dat als je dat dan zou weigeren, ja, dat dan uiteindelijk kwalificeert als het weigeren van een redelijk voorschrift. Ja. Dat denk ik niet.
Ja. Dit brengt mij dan weer op de gedachte van de loonstop. Hè? Want wat doen werkgevers allemaal om werknemers zover te krijgen dat ze aan hun reïntegratieverplichtingen voldoen, waar dit er één van kan zijn? Er is best wel veel jurisprudentie te vinden over werkgevers die dreigen met een loonstop of hem ook echt doorvoeren. Wat is daar de lijn in?
Ja, dat is eigenlijk een beetje de lijn zoals ik hem net al aangaf. Van op het moment dat je die redelijke voorschrift, die redelijke voorwaarden aan het inzetten van mediation verbindt, en een werknemer zou dat dan weigeren. Dus werkgever zegt gewoon, ik zet hem open in. Ik ga niet op voorhand zeggen, we hebben het alleen maar over exit. Jij mag mede bepalen wie de mediator wordt.
Mm-hmm.
Dus al die soort voorwaarden wordt invulling gegeven. En die werknemer zou desondanks blijven weigeren.
Mm-hmm.
Ja, dan heb je als werkgever een grond om te zeggen, dan zet ik de loonbetaling stop.
Ja.
Want dan voldoe je niet aan dat redelijke voorschrift in artikel 629. Ja. Daar is ook wel rechtspraak over. Er zijn wel voorbeelden bekend. Er was zelfs een voorbeeld van een werknemer die dat bleef weigeren. En die liet het patroon van niet, want die kwam ook niet op die mediation bijeenkomsten. En die liet dat patroon zelfs nog een beetje doorlopen. En hij kwam zelfs niet op de zitting van het ontbindingsverzoek. Ja, toen was die rechter er klaar mee. Dus toen werd niet alleen het logo gestopt, maar ook kon die meneer of mevrouw vertrekken. Ja.
Ja. Maar dat is het geëigende middel, hè? De loonstop. Toch, als iemand zich niet houdt aan zijn reïntegratieverplichting en met al die redelijke verzoeken en waarborgen over een eerlijk traject toch niet komt opdagen of niet wil, weigert, dan is de loonstop dat wat je doet. Geen ontslag op staande voet.
Nee. Ja, een beetje net zoals de Fixia Gerrits. Daar is het natuurlijk allemaal mee begonnen. Hè? Dat je moet de maatregel treffen die hoort bij datgene wat gebeurt. En het kan wel zo zijn dat op het moment dat na die loonstop, ja, het nog steeds niet wordt opgelost, dat je dan grijpt naar het volgende middel. Bijvoorbeeld de indienen van een ontbindingsverzoek.
Ja.
Ontslag op staande voet is natuurlijk een no-go, denk ik.
Ja, nee, maar goed. En de loonstop is natuurlijk ook vanuit de gedachte dat die werknemer daardoor de prikkel krijgt om alsnog mee te werken. Het is niet, het heeft niet als doel om die werknemer te pesten.
Ja.
Je moet gewoon gaan reïntegreren. Zorgen dat je bij elkaar komt, zodat je de arbeidsovereenkomst kan voortzetten.
Ja, precies. Die trein die moet gaan rijden. En als die niet rijdt, dan moet je proberen om hem aan de gang te krijgen. Iets heel anders. Mediation, daar hoort ook geheimhouding bij. Partijen die deelnemen aan mediation krijgen altijd een geheimhoudingsovereenkomst om te tekenen. De mediator benadrukt ook altijd hoe ontzettend belangrijk is dat er in vrijheid wordt gesproken. Zonder het risico dat je dat later om je oren krijgt. En dus teken je een geheimhoudingsovereenkomst. Als mediation dan niet gelukt is, dan moeten partijen weer door op een of andere manier met het probleem. En dan zitten ze met die geheimhouding. Dat blijkt vaak, soms toch wel lastig. Voor advocaten en voor werknemers die vervolgens bijvoorbeeld in een ontbindingsprocedure terechtkomen. Want die hebben toch een aantal dingen gehoord waarvan ze denken, nou, is misschien toch wel relevant voor de rechter. Pascal of Ruby, één uitspraak zag ik langskomen die daarover gaat.
Er zijn op zich meer uitspraken over dat een werknemer ter zitting graag informatie wil inbrengen die bekend is geraakt tijdens de mediation. Ja. En dat dan de rechter daarover zegt van ja, dat niet toegestaan kan worden. Omdat,
ja, meestal begint de advocaat van de wederpartij dat te roepen natuurlijk, dat het niet toegestaan is.
Ja, nee, natuurlijk. Ja. Het is de wederpartij die dat roept, maar het is de rechter die er uiteindelijk over oordeelt en dan daarover oordeelt dat het niet toegestaan is. Dat het niet toegelaten wordt en legt dan ook uit meestal dat mediation valt of staat met dat geheimhoudingsbeding en dat daar niet aan getornd wordt. Maar goed, daaromheen kan het, hè, want als je het hebt over advocaten, wij advocaten zijn gebonden aan de gedragsregels. Wij weten dat we een klacht aan onze broek zouden krijgen op het moment dat we toch uit de school klappen. Mm-hmm. Maar je hebt natuurlijk de partijen zelf die denken, ja, maar Amahoula, die rechter moet wel weten dat dit en dat gezegd is. En kan dan dat toch delen. En dat is wel wat ingewikkelder. Wij zaten al even met elkaar over we hadden het er al even over met elkaar van ja, hoe je daar in de praktijk dan mee om moet gaan. Want die rechter die zegt dan, als het goed is, ik laat dit buiten beschouwing. Ik doe er niks mee. De rechter heeft het natuurlijk wel gehoord. De oren doen het. Dus, maar ja, in de praktijk zou je, maar dat is echt puur theoretisch, zou je als je schade hebt geleden en je kunt dat aantonen omdat de rechter een vergoeding heeft toegekend en daarin in de elementen naar voren heeft laten brengen dat die informatie precies daarin een rol in heeft gespeeld. Ja, dan zou je kunnen aantonen dat je schade is. Dan zou je daar een procedure over kunnen voeren. Maar goed, in de praktijk zie ik dat niet gebeuren.
Is natuurlijk vaak niet zo duidelijk.
Nee, en dat maakt het natuurlijk wel gevaarlijk. Je moet, je moet gewoon kunnen vertrouwen op elkaar. En dat is nou net best lastig op het moment dat je in conflict bent met elkaar. Dus het is dat is een moeilijke discussie, denk ik.
Het is ook een lastig issue. En we hadden het erover, we kwamen er ook niet helemaal uit. Hè? Bedoel, voor advocaat is duidelijk, we hebben gewoon de gedragsregels. Maar ja, op het moment dat je inderdaad als partij zelf of als jurist niet zijnde advocaat het doet, ja, wat betekent, er is ook geen rechtspraak over. Hè? Althans, wij hebben het niet kunnen vinden. Geen uitspraken waarin uiteindelijk die aansprakelijkheid volgde. Dus schade.
Nee, niet daarover. Geen rechtspraak over wat er, hè, of er consequenties aan worden verbonden als iemand het toch doet.
Ja, en omdat het toch wel, ik bedoel, die ervaring hebben we denk ik alle drie. Zo'n mediation bijeenkomst begint altijd standaard met het uitreiken van die overeenkomst. Ja. En er wordt dan door die mediator erg benadrukt. Alles wat hier gezegd wordt, blijft binnen deze muren. Dat staat dan ook weer expliciet in die overeenkomst. Dus het is echt wel een belangrijk onderwerp bij het starten van die mediation. Maar ja, op het moment dat wordt overtreden en dat heeft gevolgen, ja, wat kun je dan? Ik denk dat Ruby, je zegt volgens mij helemaal, tenminste aan de hand van wat we hebben kunnen vinden, of misschien ook juist niet hebben kunnen vinden, dat het een theoretische discussie is, omdat we ook niet weten welke schade er wordt geleden en of die dan daadwerkelijk wordt geleden door het doen van dus uitlaat, ik vind het wel een lastige, omdat het wel iets is wat wat in de praktijk denk ik best wel eens voorbij komt. Maar
het voelt heel oneerlijk, hè, als je dan op zo'n zitting, hè, de wederpartij, natuurlijk doe je het zelf niet, de wederpartij iets hoort zeggen waarvan je denkt, ja, dit kan dus echt niet. Daar vraag je dan aandacht voor. En dan zie je die rechter ook een beetje van, ja, nou ja, die vindt daar misschien wat van, maar die gaat daar ook niet onmiddellijk op dat punt heel, heel scherp in het debat. Dus het gebeurt dan gewoon, hè?
Ja, en het is zo van, die rechter heeft dat gehoord. En dan hoeft hij dat misschien niet eens heel direct in een overweging in die uitspraak terug te schrijven.
Maar ik denk dat dat in de praktijk niet is gebeurd.
Ja, precies. Ja. En dan, maar misschien dat de billijke vergoeding of het juist niet toekennen van de billijke vergoeding in het achterhoofd, bij het bepalen daarvan wel heeft meegespeeld wat hij op die zitting heeft gehoord. Ik vind dat lastig.
Ja. Nou, dan wachten we op een uitspraak daarover. Maar ja, die zal natuurlijk niet zo heel snel komen. Want dan moet iemand dus inderdaad, bijvoorbeeld wat jij zegt, aparte actie gaan starten om schade te verhalen.
Ja, en dat
even
zou
buiten
dan
de tuchtrechtspraak van advocaat. Hè, want je kan natuurlijk altijd een klacht indienen tegen een advocaat die dat doet. Dus dan wordt het een tuchtzaak. Nou ja, dat lijkt me dan inderdaad dat wel een kleine waarschuwing of een berisping op zou moeten leveren.
En het is misschien nog lang wachten. Die situatie die ik net noemde, dat is dat ik verwacht niet snel dat een rechter op zo'n duidelijke manier terug laat komen in een beschikking. Nee. Dat die in die uitspraak heeft geleid tot die in die toekenning. Dus
nou ja, of er een andere consequentie aan verbindt. En zegt van, hè, ter zitting heeft die en die zich uitgelaten in strijd met de geheimhoudingsplicht. Over, inhoudelijk over de mediation. En dat reken ik toch aan. Dat kan natuurlijk ook.
Dat jawel, maar dan moet je nog je schade aantonen. Dus dat is, het is best een... Ik denk dat
zou natuurlijk wel al kunnen helpen. Om te voorkomen dat mensen dit gaan doen. Hè? Dat je denkt, ja, als een rechter daar gewoon fel op is en zegt, ik ga daar ook wat van vinden. Blijft het vaak een beetje hangen in zo'n zaak.
Ja, goed, en aan de andere kant, ja, het wordt heel erg benadrukt in de mediation zelf. En ik denk ook dat in het gros van de gevallen partijen zich daar dan ook wel van bewust zijn en zich ook daar ook wel gewoon aan houden.
Ja,
maar soms dan lopen feiten wat door elkaar heen. En dan is ook even de vraag, dat is ook nog wel soms een debat, hè. Is dat dan iets wat alleen in de mediation is gezegd? Of heeft dat ook al daarvoor of buiten de mediation plaatsgevonden?
Ja, en dan krijg je helemaal geen vat meer
op. En dan kom je echt in een grijs gebied terecht.
Ja, zeker.
Ja. Ja, want het is niet zo dat de informatie die al beschikbaar was, die dan ook gedeeld wordt tijdens de mediation, dat ineens onder de geheimhoudingsplicht valt.
Nee, daar is wel een uitspraak over gedaan.
Ja. Dat het dus juist, dat is dan gewoon, dat blijft buiten de geheimhouding.
Ja. Misschien nog een leuke afsluitende vraag, heel kort aan jullie, als dat kan met zo'n vraag. Wat vinden we eigenlijk van mediation? Want dat hebben we nu, hoe lang bestaat dat eigenlijk in die mate, zoals we dat nu kennen. Hè? Dus neemt best een belangrijke rol in arbeidszaken. Dat was 10, 15 jaar geleden niet zo. Wat vinden we ervan? Ruby, in twee zinnen. Zijn we er blij mee?
Ik ben advocaat. Ik kan niet in twee zinnen dit antwoord geven.
Nou, drie dan.
Ik wil volledig zijn. Nee, kijk, ik vind, ik ben best heel enthousiast over mediation. Ik heb er goede ervaringen mee. Ik heb één echt uitzonderlijk slechte ervaring met mediation. En dat wijd ik aan de wens van mediators om graag een hoog slagingspercentage te bereiken of vast te houden.
Mediators willen deals eigenlijk, zeg jij.
Precies. Ja. En ik heb dus meegemaakt dat een mediator mijn cliënt, een werknemer, echt heeft aangedrongen dat hij mij niet moest bellen, geen contact met mij moest opnemen. Want zij ging wel even die deal sluiten.
Zij dacht blijkbaar dat als jij erbij kwam, dat die deal dan een keer weer niet door.
Ja, en dat vind ik dus heel hinderlijk. Advocaten worden wel eens weggezet misschien als de herrieschoppers, maar wij zijn er juist om problemen op te lossen. Zo zie ik in ieder geval mijn rol en die van de meeste advocaten ook. En soms, en dat is ook een discussie die wij onderling hadden, moeten ook de juridische, soms altijd, spelen de juridische onderdelen van een zaak een rol in hoe je een zaak wil schikken. Ik kan ook iedere zaak schikken door in het midden te gaan zitten. Ja. Dat is gewoon niet een zaak dealen. Je wil gewoon dat er recht wordt gedaan aan de situatie. En daarvoor zijn al die juridische aspecten relevant. En als een werknemer,
en die komen niet altijd allemaal aan de orde in. Niet in die mate als het zou moeten, vind jij?
Ja, precies. Kijk, partijen zijn soms heel geëmotioneerd. Of het nou een werkgever is of een werknemer. Je ziet het in die zaak van Chipsoft. Dat is een directeur van Chipsoft die totaal in de emotie zit. Het gebeurt in alle lagen. En dat is prima. Maar daarom zijn wij er, wij advocaten, om de juridische kaders te scheppen. Om te duiden wat er precies is voorgevallen. Wat relevant is om mee te nemen als je een regeling met elkaar wil treffen. Dus mediators die advocaten erbuiten houden, dat vind ik niet oké. Okay.
Ja, dat gaat te ver. Pascal,
dat is niet oké.
Okay. Jij, wat vind jij?
Ik ben wel enthousiast. Ik was, denk ik, tot 10 jaar geleden helemaal niet enthousiast.
Nee.
Mediation was echt helemaal
bijna
niet.
Niemand. Iedereen vond het soft.
Ik vond het niet. Soft werd al genoemd.
Ja.
En ik zag steeds meer collega's ook de mediation opleiding volgen. Ik dacht, dat is het laatste wat ik ga doen. Ik zeg niet dat ik het nu ga doen, maar ik sluit het nu ook niet meer uit. Omdat ik ook wel echt wel hele goede ervaringen heb in mediations. Maar ik denk ook, en dat geldt net zoals voor de juridische bijstand. Je hebt goede en je hebt minder goede advocaten. En je hebt slechte advocaten. Je hebt goede en je hebt minder goede juristen. Zo is het ook met mediators. Mm-hmm. Dus, en dat is misschien een open deur. Maar ik denk dat uiteindelijk de kwaliteit van de mediator wel bepalend is. Ook voor en het resultaat. Maar ook voor het gevoel wat uiteindelijk bij de klant achterblijft. En wat ik, en dat ben ik echt volledig ook met Ruby eens. Wat ik vind, wat soms te snel gaat, is dat er wordt dan aan het begin wel gezegd, ja, we geven even ruimte om stoom af te blazen, om wat te vertellen en de een en ander toe te lichten. Maar dat in sommige situaties er te snel wordt gegrepen en nu gaan we naar de oplossing. En we laten nu het verleden achter ons. En wat ik ook te veel zie, is dat op het moment dat wij er als advocaat bij zitten, dat te snel wordt ingegrepen van, neem maar over de juridische argumenten, gaan we het hier niet hebben.
Ja.
Ik vind dat niet, dat niet meteen moet worden afgesneden.
Nee, dat is ook mijn ervaring. Je denkt toch van, ja, maar dat is de zaak. Hè? Als je het alleen maar mag hebben over, ik heb iets vervelend gevonden, in plaats van, het is gewoon een absolute misstap als werkgever of werknemer. En dat wordt dan als te juridisch afgedaan, dan denk je, ja, dan hebben we het hier inderdaad echt alleen maar over emoties. Wel, daar zit toch echt een zaak onder. Ja. Wat ik zelf nog wel een winstpuntje vind van mediation, is dat je als advocaat ben je eigenlijk ook, als je bij die mediation zit, ook toeschouwer, hè, van het spektakel. En daar wordt je nog wel eens iets duidelijk, wat je niet duidelijk was toen je alleen maar natuurlijk door je cliënt gevoed werd, hè. Dus je denkt, de waarheid, althans, nou ja, de dossierwaarheid is toch de informatie die mijn cliënt geeft. Dan zit je daar aan tafel en denk je, oh, wacht even. Dus ik vind het ook wel weer winst opleveren om mee te gaan naar een mediation en om te luisteren. En dat geeft je toch nog wel een iets beter beeld van wat er aan de hand is. En kan je dus ook helpen als je daarna toch nog in een procedure terechtkomt. Want dan snap je toch iets beter, nou ja, waarom mensen, waar ze vandaan komen en dergelijke. Laten we het hierbij voor nu even houden. Er is veel over te zeggen. Misschien komt er ook nog wel eens een keer een deel 2 over.
Misschien moeten we
eens
een keer een mediator uitnodigen.
Nou, dat lijkt me een hartstikke goed idee. Want die heeft zeker, die krijgt natuurlijk fantastische spektakels aan de tafel. Dus die kan ons nog wel even wat vertellen over haar of zijn kant van het verhaal. Steeds meer mannen trouwens ook in de in de wereld van de mediators. Tot zover de arbeidsrecht podcast aflevering 39. Dankjewel Ruby, dankjewel Pascal, dankjewel luisteraars voor het luisteren en tot de volgende. The street, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5.